Goedemorgen. En dank u wel voor de uitnodiging om hier in, ja, als Martien al zei, voor mijn eerste keer in het Nederlands een preek te doen. En het is ook dus jullie eerste dienst als zelfstandige gemeente. Dus het is allemaal nieuw en eerste keren. Dus dat is wel heel bijzonder. En ik had Martien beloofd iets over mezelf te vertellen eerst. En dan zal ik ook iets vertellen over de gemeente waar ik vandaan kom. En dan zullen we eens kijken wat God aan ons vandaag wil laten weten. Dus ik ben inderdaad Nederlander, al een best wel een tijdje, ik ga dat dus niet zeggen. En ik ben dus opgegroeid in Beneden Leeuwen, dat is dus aan de andere kant van de Waal. En mijn moeder is hier en haar vriendin is erbij en wij zijn dus vaak op bezoek. En over de laatste 3 jaar of zo, dan zijn wij dus, hebben we jullie gemeente ontdekt en dan zijn we hier dus samenwezen komen als we dus in Nederland zijn. Ik ben dus opgegroeid in een katholiek gezin, katholieke school, katholieke familie. En daar heb ik dus een hoop dingen van God geleerd. Maar op een gegeven moment, toen ik de school verliet, was er dus ook geen ondersteuning meer voor mijn geloof, voelde ik. En daardoor ben ik dus een beetje weggedwaald. En toen ik dus in stage ging lopen in Engeland, kwam mijn nu vrouw, Eleanor, die nam mij mee naar een baptistengemeente. En ik kwam daar binnen en die mensen waren heel vriendelijk. En ik voelde zo van, zo moet kerk eigenlijk werken. Zo moet een gemeente eigenlijk werken. En ik ben daar dus verder weer gaan met God gaan lopen en gaan uitvinden over hoe en wat en mijn Bijbel gaan lezen. En dus toen ben ik eigenlijk baptist geworden. En ik ben dus ook gedoopt daar en dat was wel heel spannend. Uiteindelijk ben ik dus naar Engeland verhuisd en hebben we daar zijn we samen gaan wonen. En ik was best wel veel met kinderwerk bezig, dus met de kinderen, bijna iedere zondag waren wij daar wel druk mee bezig. En we hadden thuis ook een thuisgroep met de Bijbelstudie en vaak vroeg ik me af van, hoe moet dit eigenlijk? Ik was dit allemaal wel aan het doen, maar ik wist niet precies hoe het allemaal moest. En wij vroegen ons af, hoe moeten we hier nu mee verder? God, wat moeten we hier nu mee? En we voelden steeds meer dat God zei van, je moet er hier toch iets mee gaan doen. Ga maar eens kijken of je hier iets meer over zou kunnen leren. Dus toen hebben we dat een gesprek gehad met onze voorganger en die zei, ik dacht dat je het nooit zou zeggen. Die zat al te wachten totdat wij dus naar hem toe zouden komen en zei van, misschien moeten wij ook voorganger worden. Dus dat is dus gebeurd. Dus toen zijn we gestudeerd en ben ik dat is 3 jaar en nu ben ik dus in Wendover. En het is waar we nu zijn, is een vrije kerk of een vrije gemeenschap. En het is dus een baptiste en een hervormde gemeente die dus samen zijn gegaan in 1983. Beide gebouwen waren slecht, beide gemeentes waren klein. En ze wisten niet precies wat ze moesten doen. Het is ook niet zo'n heel groot dorp. En ze vroegen zich dus af, hoe gaan we nu verder? Ze wilden wel samen verder, maar hadden ze nog geen gebouw. En toen kwamen ze dus bij de Rooms-Katholieke priester van het dorp. Die zei, kom bij ons. Kom bij ons het gebouw gebruiken. En dat was eigenlijk wel heel nieuw in Engeland. En het is eigenlijk nog steeds wel nieuw. En dat kon alleen omdat het een Nederlandse Rooms-Katholieke priester was. Die zei van, kom bij ons. En daar zijn wij dus nu. Wij zitten dus nu in Wendover en wij gebruiken een katholiek gebouw om onze dienst te vieren, 's ochtends, op zondag. En het werkt. We werken samen. Het gebouw wordt heel veel gebruikt. En ik vind het al eigenlijk wel prachtig. Ik had een plaatje, dus daar kun je een beetje zien waar Wendover ligt. Wij noemen onszelf Wendover Christian Center. Dus dat is een betere naam als kerk of zo. En het zit dus best wel buiten Londen. En je kunt het daar een klein beetje zien. En het is een mooi gebied, vind ik. Ik heb hier wat plaatjes van een gebied. Dus je ziet dus de hoofdstraat van Wendover. Rechtsbovenin is het dus het kapelletje, het katholieke kapelletje, waar wij dus ook gebruik van maken. En samen in delen. En er zit heel veel mooie natuur omheen. Dus er komen heel veel mensen naartoe om te wandelen en vakantie te vieren en gewoon van de natuur te genieten. En dit is een plaatje van het gebouw van binnen. En dit is onze gemeente Het is toevallig een jeugddienst waar de jeugd de dienst aan doen was. En ja, leek me wel leuk om een plaatje van te laten zien van hoe wij dat dus uitzien van binnen. Ik vroeg me eigenlijk af of ik ook van jullie een foto kon maken, als dat goed is. Ja, dus, jullie vinden het best. Nou, dan doen we dat meteen, want anders vergeet ik dat. En dan kan ik daar, als ik weer in Engeland ben, kan ik jullie laten zien. Ja. Ja, ja, we moeten het eigenlijk even omdraaien. We lachen. Heel goed. Misschien wil Martien wel even van mij ook een foto maken als ik hier sta. Dan mag ik hem daarna aan Ellen nog geven. Ik ga er even goed voor staan. Ja. Goed. Nou, de lezing die ik vandaag wou brengen, komt uit... dit is dus mijn eerste keer in het Nederlands. Dus die sommige namen die gebruiken, die, ja, moet u mij maar vergeven als ik die niet helemaal goed uitspreek in het Nederlands, zeg maar. Dus dit is van Efeziërs. Efeziërs, ja, goed. Oké, okay. Efeziërs, hoofdstuk 3, we beginnen bij vers 1. En ik lees uit het boek. Ik zit terwille van Christus Jezus in de gevangenis, omdat ik zeg dat u, die geen Joden van geboorte bent, ook tot Gods huis behoort. U hebt ongetwijfeld gehoord dat God zo goed is geweest mij een speciale taak voor u te geven. Wat ik hiervoor in het kort schreef, was tot nog toe onbekend. Maar God heeft het mij duidelijk gemaakt. Daaraan kunt u zien hoe goed ik begrijp wat ik voor bedoeling God met Christus heeft. Vroeger is dat altijd voor de mensen verborgen gebleven. Maar nu heeft God het door de Heilige Geest aan zijn apostelen en profeten bekendgemaakt. Het komt hierop neer. Door het goede nieuws te geloven, worden niet-Joden gelijk aan de Joden. Zij delen mee in de rijke erfenis. Zij horen bij hetzelfde lichaam, de gemeente. En voor hen geldt dezelfde belofte in Christus Jezus. God heeft mij de taak gegeven dit overal bekend te maken. Dat is een geweldig voorrecht. Ik kan het alleen maar omdat God zo goed is en mij er steeds weer de kracht voor te geven. En dan te bedenken dat ik de minste van alle gelovigen ben. Alleen door de genade van God mag ik andere volken op de onvoorstelbare rijkdom van Christus wijzen. Ik mag de mensen laten zien hoe God, die alles gemaakt heeft, zijn verborgen plan uitvoert. Het plan dat hij vanaf het begin voor zich heeft gehouden. God wil door de gemeente aan de geestelijke heersers en machten laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is. Het is altijd de bedoeling geweest dat door onze Heere Jezus Christus bekend te maken. Nu kunnen wij die in Jezus Christus geloven zonder angst en vol vertrouwen in Gods directe nabijheid komen. Verlies dus de moed niet door alles wat mij wordt aangedaan. Ik maak het allemaal door voor u. U zou het als een eer moeten beschouwen. Ik stop daar. Dus de derde missiereis van Paulus begint in 53 of 54 na Christus, wanneer hij voor 3 jaar naar Efeze gaat, in Klein-Azië. De verkondiging van Paulus maakt best wel een indruk op de gemeente daar. Hij vond al wat gelovigen van Jezus en dat nummer begon al snel te groeien. Er waren genezingen en er gebeurden andere wonderbaarlijke dingen. En het goede nieuws verspreidde zich al snel in de Joodse en niet-Joodse kringen. En dat is eigenlijk wel heel erg bijzonder en spannend voor deze volgelingen van Jezus. Maar de verkondiging van Paulus bracht ook met zich mee dat de Griekse godin Artemis steeds minder aanbeden werd door de heidenen in de streek. En daardoor gingen ook de winstgevende handelspraktijken die verbonden waren aan haar verering achteruit. De benadeelde handelaren en ambachtslieden hadden toen een opstand tegen Paulus op gang gezet. En je kunt hier veel meer over lezen in Handelingen hoofdstuk 19. En in dat hoofdstuk kunnen we de spanning zien stijgen tussen de volgelingen van Jezus en de lokale vakmensen, die dus veel inkomen misliepen en zich zorgen maakten dat de verering van Artemis uit de belangstelling zou raken. De hele stad kwam in rep en roer. En een groep inwoners, woedend over de verstoring die Paulus en zijn medereizigers hadden gebracht naar Efeze, roepen in het theater een noodvergadering bijeen om te bekijken wat er met Paulus en zijn vrienden nu toch moet gebeuren. En de secretaris van de stad komt erbij en die heeft toen ingegrepen om de rellen te voorkomen. En heeft de bijeenkomst toegesproken en iedereen weer naar huis gestuurd. En het woord dat wordt gebruikt in dat verhaal komt van het Griekse woord ecclesia. En datzelfde woord, ecclesia, wordt het meest gebruikte Nieuwe Testamentwoord om de nieuwe christelijke kerkgemeente te beschrijven. En Paulus gebruikt dat woord ecclesia dus ook in zijn brief aan de Efeziërs. Zoals de inwoners van Efeze bij elkaar kwamen om een gezamenlijke zorg voor hun stad te bespreken, is een ecclesia een bijeenkomst van mensen die één identiteit delen en zich verzamelen rond een gezamenlijke zorg of interesse. Dus voordat de geschiedenis vele ingewikkelde lagen van hiërarchieën en denominaties en verwachtingen toevoegde, was ecclesia, of de gemeente, betekende dus gewoon christenen die samenkomen. En het vers waar het vandaag om draait, het vers waar volgens mij dit gedeelte van de brief om draait, is vers 10. God wil door de gemeente aan de geestelijke heersers en machten laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is. Dus Paulus zegt dat het doel van God, het doel dat God vanaf het begin af al wilde behalen, nu dus behaald om door de gemeente te werken. En dit doel was dus zijn wijsheid en zijn volmaaktheid in de wereld te verspreiden door de menselijke vertegenwoordigers. En Paulus kent de Joodse Bijbelteksten erg goed. Hij is dus ook erg bekend met de opdracht die aan Adam en Eve was gegeven door God in Genesis 1, vers 26. En de opdracht was om goed op de wereld te passen en hem te vullen met mensen die God kennen en God vereren. Deze opdracht, zegt Paulus, is de nieuwe opdracht die God nu aan de gemeente heeft gegeven. Het is door de gemeente dat God de vertegenwoordigers zoekt die Adam en Eve niet waren. En vers 10 is eigenlijk ook een herhaling of een uitwerking van de opdracht die Jezus gaf aan zijn eerste volgelingen in Matteüs 5. Waar hij zei dat ze zout en licht moeten zijn. En deze opdracht geldt nog steeds voor ons vandaag. Een andere vertaling van die opdracht zegt ongeveer dit. Jullie zijn hier om de zoutkruiderij te zijn die de Godsmaken in deze wereld naar buiten brengen. Jullie zijn hier om licht te zijn. Licht dat de God kleuren in de wereld naar buiten brengt. In een andere lezing van Efeziërs hoofdstuk 3 vers 10 heeft Gods wijsheid als veelkleurig. Je hebt dus een visie van een gemeente die prismatisch is. En zelfs al voorbekend was hoe een prisma werkte, wist Paulus het idee te gebruiken om een gemeente te beschrijven. Het pure witte licht van God, het pure witte licht wat Gods wijsheid en veelzijdigheid voorstelt, raakt dus de gemeente vol gelovigen en het breekt in vele kleuren en aspecten van God. En God wil graag dat alle kleuren van zijn wijsheid en veelzijdigheid worden gezien in de hele wereld. En God heeft er dus voor gekozen om dit te doen door zijn menselijke vertegenwoordigers, de gemeente. Ik heb helaas mijn prisma niet meegenomen. Ik heb er wel een, maar het werkt niet met al dit licht. Maar ik heb wel een plaatje van. Als het werkt. De volgende. Lukt het? Nee, die doet het niet. Komt eraan. Ja, ja, daar hebben we. Jullie kennen misschien wel van natuurkunde les of zo. Maar ja, de prisma. Je kunt zien dat het witte licht die de prisma raakt, in al zijn kleurcomponenten uit elkaar breekt. En al die kleuren zitten al in dat witte licht. En als ze dan door de prisma, worden ze dus allemaal anders gebroken en zichtbaar. En ze werkte dus ook met de wijsheid van God, die door de gemeente in vele aspecten breekt. En dus zichtbaar gemaakt wordt. En de wijsheid in de Hebreeuwse begrippen is de toepassing van de waarheid van God in ieder deel van het leven. Het is dus door de wijsheid van God dat een boer weet wanneer geplant en wanneer geoogst moet worden. Wijsheid informeert over handelingszaken, de cultuur, over relaties, over kunst, over sport, over wetenschap. Het is de wisselwerking van Gods waarheid met de menselijke maatschappij. En Jacobus schrijft ook over de wijsheid van God in zijn brief in hoofdstuk 3. Hij schrijft, maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Zij is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd. Zij is bereid te praten en anderen gelijk te geven. Zij leeft intens met anderen mee en doet veel goed. Zij spreekt rechtuit en is zeker en oprecht. Vrede, vriendelijkheid, medeleven, goede daden zijn allemaal onderdelen van de wijsheid van God en vallen allemaal in de Godsmaken en Godkleuren die Gods gemeente zou moeten laten zien. Dat zijn allemaal dingen die de gemeente in de wereld laat schijnen en zo dus eigenschappen van God laat zien waar je jezelf dan ook bevindt. Een belangrijk deel van de beschrijving van de gemeente door Paulus in Efeziërs 3 is het idee dat terwijl God aan het werk is in de gemeente, is het Gods uiteindelijke doel iets te bereiken buiten de gemeente. Zo ver buiten de gemeente dat zelfs de geestelijke heerders en machten erover te horen krijgen. En als je naar het gehele Nieuwe Testament kijkt, dan wordt het al snel duidelijk dat dat iets het koninkrijk van God is. En dat koninkrijk is uiteindelijk de plaats en de wil waar Gods wil wordt gedaan. Laat uw wil op aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. En dat is de opdracht die de gemeente heeft gekregen. De missie van God. De missie van God om zijn koninkrijk op aarde te realiseren. Om zijn liefde en genade en goedheid en medeleven en vrede en vergevenis aan mensen in alle plaatsen bekend te maken. En de missie van de gemeente is niet alleen maar meer gemeentes te maken, maar om het koninkrijk van God te verspreiden. Natuurlijk is het wel eens nodig een nieuwe gemeente te maken, net zoals jullie hier een nieuwe gemeente hebben gemaakt. Er was er nog geen. Er was niet veel gemeente hier. Dus jullie zijn nu hier, een nieuwe gemeente. Vertegenwoordigers van God in dit gebied. Om Gods karakteristieken te laten zien. Maar de missie van de gemeente is dus het koninkrijk van God te vertegenwoordigen. Door de wereld rond ze heen te laten zien hoe het eruit ziet. En wanneer we weten wat dit koninkrijk is en wat de rol van de gemeente hierin is, kunnen we een missie ontwikkelen die kleurrijk, robuust en niet te stuiten is. Een missie die geconcentreerd blijft op de taak, zonder te worden afgeleid door dingen die eigenlijk niet belangrijk zijn. En het koninkrijk komt wanneer de wil van God wordt gedaan. De gemeente is pas echt de gemeente wanneer het werkt en bidt om dat te realiseren. De missie van God is alles wat de mensen van God doen om het koninkrijk in een hedendaagse en aardse realiteit te maken. En de gemeente is de methode waardoor we elkaar dit helpen te doen. Iedere gemeente verzamelt mensen om ze dan weer weg te sturen. We verzamelen samen om God te prijzen, elkaar aan te moedigen, elkaar op te bouwen. En we sturen weg om in de plaatsen waar God ons heeft geplaatst, de werkplaats, de schoolplaats, de familieplaats, waar dan ook, om een licht voor hem te zijn. En als Paulus dit volgende ding had gekend, had hij het zeker gebruikt, dat weet ik zeker, om de gemeente en de missie te beschrijven. Maar, wat ik nu ga halen, kwam voor het eerst pas voor in 1900. Ik heb het natuurlijk niet over een draagtas, maar wat erin zit. Ik heb het natuurlijk over de discobal. Ik zal hem ook even aanzetten. Kunnen jullie er naar kijken? Dat is leuk, hè? Maar het licht kaatst dus op de vele spiegels van de discobal. En zo is het dus ook met de gemeente. We zijn allemaal kleine stukjes spiegel. En het licht wat God in de gemeente schijnt, kaatst van ons af en landt op allemaal verschillende plaatsjes. Waar we ons dan ook bevinden. En op die manier gaan de karakteristieken van God, de Godkleuren en de Godsmaken, met ons mee en worden ze gezien en geproefd in de plaatsen waar we onszelf bevinden. Door de dingen die we doen. Door de manier hoe we reageren. Of hoe we met andere mensen omgaan. En zelfs soms door de dingen die we zeggen. Het Koninkrijk van God wordt gerealiseerd wanneer gevangenen worden bezocht. De mensen die honger zijn wat te eten krijgen. Degenen die naakt zijn kleding krijgen. En de armen uit hun armoede worden gehaald. En de gemeente is een instrument in deze dingen. En over de hele wereld reiken christenen uit naar mensen in nood. En op die manier schijnen ze Gods licht in die donkere plaatsen. Soms wordt dit gedaan door grote organisaties, zoals Christian Aid of Compassion. En soms gebeurt het door individuele christenen of lokale gemeentes die de mensen in nood rond hun heen proberen te helpen. Nou, de Vrije Gemeente in Wendover is betrokken bij een aantal activiteiten die licht proberen te brengen in donkere plaatsen. Even kijken of dit... Oh ja. Ik heb al plaatjes. Dus in Wendover laten we Gods liefde zien en proberen we Gods koninkrijk te verwerkelen. We gebruiken ons gebouw, we hebben een gebouw, dat is wel handig. En gebruiken we dus voor koffiemorgens. Waar mensen, waar tussen de 50 en 60 mensen komen na hun wandeling of fitnessclass. Voor een kopje koffie of thee, waar ze ruimte krijgen om te kletsen. Even bij te komen, even op adem te komen en ik loop daar rond. En ik kan al die mensen aanspreken en ze weten wat wij daar doen en ze weten wie wij zijn. En dat is een hele mooie gelegenheid om die mensen te leren kennen. We hebben ook een lunchclub. Dat is linksboven, is niet onze lunchclub, maar zoiets ziet er wel uit. Waar we oudere mensen, die eigenlijk alleen eten, alleen wonen, uitnodigen om bij ons 1 keer in de 2 weken te komen lunchen. Een hele mooie gelegenheid voor hun om samen met hun vrienden te komen eten. En dit hoort allemaal bij het brengen en verkondigen van het Koninkrijk van God. In de psalmen lezen we dus ook. God die heeft eenzame mensen weer in familie gezet. En gevangenen bevrijd en welstand gegeven. En als gemeente steunen we dus actief de lokale voedselbank, de foodbank. En een huis waar vrouwen kunnen vluchten van huiselijk geweld. We weten niet waar het is, maar we steunen het wel. Het is in de stad dichtbij. Maar wij geven dus kleding, voedsel en geld. Het gaat allemaal daar naartoe. En het is heel erg behulpzaam voor hun. 1 keer in de maand hebben we ook een filmavond voor jonge families met jonge kinderen. Ze kunnen daar in een relaxte omgeving komen, gezellig bij elkaar. En de kinderen kunnen gewoon rondrennen. Of als ze op moeten, dan maakt dat niet erg. En dat kan niet als je naar de bioscoop gaat, want dan gaat iedereen moeilijk erover doen. Maar wij vinden dat niet erg. Wij nodigen die families en mensen gewoon uit om bij ons een film te komen kijken. En om contacten te behouden en de families beter te gaan leren kennen, gaan we nu dus ook beginnen met Messy Church. Rechtstreeks vertaald zou het Rommelkerk of Rommelgemeente heten. Het is dus ook ongeveer 1 keer per maand dat we dat willen doen. En dan zijn we dus 2 uur samen en het eerste uur hebben we activiteiten zoals knutseldingen, spelletjes. En dan het tweede uur begint met een verhaal en een lied en een gebed. En dan daarna gaan we over op een maaltijd die we samen delen rond de tafel. En we hebben er al twee gedaan. Eén voor kerst en nu één voor Pasen. En we gaan dus beginnen om het regelmatig te doen. En dan gaan we zien wat er gebeurt. We bidden dat God dat zegent en veel mensen laat komen. En ik ben zelf ook vaak in scholen aanwezig. We hebben daar wat heet een assembly. En dan komt dus de hele school bij elkaar, alle klassen komen bij elkaar. En dan komt iemand een praatje doen en vaak ben ik daar ook bij om een praatje te geven. En tegen het eind van het komend schooljaar ga ik samen met de jeugdwerker van het dorp de scholen in om de studenten in de hoogste klas een boekje aan te reiken. En dat boekje dat gaat er dus over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. En hoe God hun daarmee zou kunnen helpen. En dat is dus heel mooi dat wij daar mee kunnen, daarbij bij kunnen zijn. En daar dus die kinderen zo kunnen leren kennen. Dat zijn dus een paar dingen die wij doen. We doen meer dingen, maar daar kunnen we het dadelijk nog wel meer over hebben, over een kopje koffie of thee. En jullie, Gods gekozen mensen hier in Passewaaij, in Tiel, hoe laten jullie Gods liefde zien, Gods licht schijnen? Mensen om jullie heen werken hard om mooie huizen te hebben, lekker te eten, grote vakanties te vieren, maar weten ze dan wel waarvoor ze leven? Waarom ze uiteindelijk hier op aarde zijn. Ze doen hun best om zichzelf gelukkig te houden. En als dat niet meer gaat, dan geven ze op. Ze hebben geen idee dat ze ook zijn uitgenodigd om in het koninkrijk van God deel te nemen. Jullie hebben dus het licht gekregen dat de mensen om jullie heen nodig hebben. God heeft jullie liefde en genade laten zien en gegeven, zodat jullie dat ook aan de mensen om jullie heen kunnen laten zien. En wanneer we op God vertrouwen en van hem de kracht krijgen, dan kent die liefde en genade geen grenzen en geen einde. Zoals ik al zei, we hebben jullie maar een paar keer bezocht over de laatste 3 jaar. Dus zo goed kennen we jullie niet. Maar ik weet wel dat God door zijn Heilige Geest de gemeente hier alles heeft gegeven wat jullie nodig hebben. Om het werk te doen, het leven te leven waar God jullie voor geroepen heeft. En hoe weet ik dat? Tja, dat is niet moeilijk. God heeft dit immers beloofd, door zijn Heilige Geest aan jullie te schenken. En als God iets belooft, dan gaat hij daar nooit meer op terug. Jullie zijn nu onafhankelijk. Een nieuwe gemeente hier in Tiel. En een nieuw spannend hoofdstuk van jullie leven samen en bestaan onder God. En God werkt in en door jullie om licht en zout te zijn in dit gebied. En zelfs de geestelijke heersers en machten zullen ervan weten. Wanneer ze de rijke veelzijdigheid en kleurrijke wijsheid van God in jullie zien en door jullie zien werken. Laat God zijn licht en wijsheid in jullie schijnen, zodat zijn licht ook hier in dit deel van de wereld gezien gaat worden. En dan zullen de mensen om jullie heen de God smaken en de God kleuren kennen. En de oneindige liefde van Christus zal ook hier bekendgemaakt worden. Amen.